deze laatste reeks lezingen zal ik waarschijnlijk uw inleider blijven. Wat ik vandaag in te leiden heb, is in feite een beetje kruising tussen mystiek en magie. Tibetaans, maar niet direct boeddhistisch. De grote raadselen van de wereld zijn altijd, wat is leven, waar werkt het voor, hoe werkt het, wat is de zin van alle dingen. Deze gastspreker zal er waarschijnlijk het zijn over zeggen. Wat mijzelf betreft, ik zou het volgende voorop willen stellen. De oudste godsdiensten, dat weten we, zijn allemaal natuurgodsdiensten geweest. En de beun zijn dus vertegenwoordigers van de natuurgodsdienst. Ze zijn magiërs in zekere zin. En profileren zich heel vaak als medicijnman of tovenaar. Hun denkwijze is eigenlijk gebaseerd op de eenheid van alle dingen. En de filosofie die erachter steekt is eveneens gebaseerd op dat absoluut verbonden zijn. Als je het wetenschappelijk zou zeggen, zou je misschien kunnen zeggen, er bestaat ook een geestelijke ecologie. En deze bepaalt de mogelijkheden van elke entiteit afzonderlijk. Wanneer we dus de ecologie verstoren, verstoren we ook onze eigen mogelijkheden. Daar komt het wel op neer. De inwijdingen waar we elders veel over horen, kent de beun eigenlijk niet. Hij heeft het eerder over iets wat je dan verlichting zou kunnen noemen. Het besef van verbondenheden. En de kern komt eigenlijk hierop neer. Elke cel in elk lichaam, in elk weefsel, heeft een herinnering die voor het hele lichaam zou kunnen gelden. Maar beperkt tot zijn functies, zal alleen de cel deze herinneringen actief gebruiken, ook bij deling, en daardoor eigenlijk zijn eigen karakteristieken voortdurend overdragen. Zolang een lichaam op die manier werkt, kun je niet zeggen dat het een persoon is. Je zou het eigenlijk moeten zien als een conglomeraat van cellen, waarvan het bewustzijn, het ik van de mens, eerder een uitdrukking is dan een zelfstandigheid. Als je op die manier gaat denken, dan ga je dat natuurlijk ook denken over het hele hal. En dan kom je tot de conclusie dat allerhand gebeurtenissen en ontwikkelingen eigenlijk samenhangen met de noodzaak om evenwicht te krijgen. Maar stel nu dat er een cel komt die bevrijd wordt. Dat wil zeggen niet meer gelimiteerd is door zijn eigen functie, maar het totaal van de lichaamsherinnering behoudt. Dan kan hij elke plaats innemen. Hij kan bovendien de gehele functie van het lichaam begrijpen. En hij wordt als het ware een soort koningin in een bijenstaat. Een mierenstaat als u dat liever hebt. Het is dan een inwijding wanneer je stukje bij beetje dit meer algemeen bewustzijn bereikt. Over werelden na de dood spreekt men eigenlijk veel minder dan in het Westen gebruikelijk is daar. De beun zegt, ja, er is wel een voortbestaan en er is een hergeboorte. Maar waar zou je druk over maken? Want je moet vandaag eerst je functie goed vervullen om morgen misschien een redelijke functie te vervullen. Je kunt je niet loszeggen van hetgeen je bent, tenzij je bewustzijn zo is dat je uit het geheel dat je bent zou kunnen putten. En dan kun je ook zelf kiezen in welke functie, in welke vorm je eventueel zou willen reïncarneren. Het is ook een magisch denken. Want wanneer ik verwant ben met alle dingen, en ik kan deze verwantschap uitdrukken, dan zullen de dingen mij gehoorzamen wanneer ik maar beter en sterker kan denken dan zij. Aan de andere kant gaat die beunfilosofie ook wel eens een beetje te ver naar mijn denken. Omdat men namelijk zegt, ja, alles is illusie. Ook wij zelf. We weten niet of we leven in een droom die een ander droomt. Of dat we deel zijn van een droom die een ander droomt. Maar voor ons is het gewoon belangrijk onszelf te zijn en te blijven. En onszelf verder te ontwikkelen. Die gedachte dat we gedroomd worden, daar zou ik eventueel in kunnen komen. Daar heb ik nog wel begrip voor. Maar het denkbeeld dat je als het ware jezelf droomt met alles wat er omheen hangt, dat zou voor mij nachtmerrie betekenen. Want wanneer ik zelf de dromer ben, dan zou ik de droom moeten kunnen sturen. En dat kan ik niet. Ik kan wel harmonieën vinden en daardoor omstandigheden of mogelijkheden veranderen. Maar ik kan niet alleen vanuit mijzelf en zonder meer die verandering tot stand brengen. Ook niet wanneer ik denk dat ik de enige ben die werkelijk leeft. En dan zeg ik, nou ja, het moet een beetje redelijk blijven. Dat is dus onaanvaardbaar. Het doel van het leven is ook al zo'n kwestie. Waarom leef ik? Ja, je leeft omdat je niet dood bent, punt. Ik vind het een heel simpele oplossing, hoor. Maar aan de andere kant zie ik wel mensen op aarde die leven. En als ik goed kijk, zijn ze meer dood dan dat ze leven. Moet ik ze nou bij de doden tellen of bij de levenden? Voor mij een moeilijke vraag. Want iemand die niet functioneert, die alleen nog maar meeloopt in de stroom van de gebeurtenissen. Ja, dat is eigenlijk geen levende persoon. En iemand die de gebeurtenissen probeert te overweldigen en mislukt, is in ieder geval iemand. Ook wanneer die misschien veel minder kans heeft tot slagen dan anderen. Wanneer het stoffelijk bekijkt. Mijn persoonlijke visies op dit alles heb ik een klein beetje uitgewerkt nu. Opdat u wat begrijpt van de achtergronden van de spreker waar we zo dadelijk mee te maken krijgen. Voor mezelf mag ik daar nog het een en ander aan toevoegen als inleider. En ik zou allereerst willen zeggen, wanneer je leeft in een tijd van verandering, dan zijn er twee mogelijkheden. Je verandert zelf ook en je merkt het niet. Of je weigert zelf te veranderen. En dan zit je niet alleen in spanning, maar bovendien kun je wereld niet meer begrijpen. Mee veranderen is een noodzaak. En wanneer we kijken wat er de laatste jaren veranderd is, de laatste 10 jaar alleen maar, dan zult u met verbazing moeten constateren, terugziend, dat er de hemel weet wat aan de hand is. Waarom leef je in zo'n tijd? Als ik uitga van al hetgeen ik zelf ervaren heb en geleerd heb, dan heeft dat ook te maken met een bewuste keuze vaak. Je kiest een dergelijke tijd omdat ze een uitdaging betekent. Omdat ze je als het ware dwingt je bewustzijn uit te breiden of ten onder te gaan. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar je wordt met een taak gestuurd. Een taak is een opgedragen bezigheid. In zekere zin hebben we allemaal een taak natuurlijk, want als je geboren wordt als mens op aarde, dan zit daar het een en ander aan mogelijkheden en noodzaken aan vast. En als je in een geestelijke wereld komt, dan is je bewustzijn mee bepaald voor hetgeen je kunt doen en hetgeen je niet kunt doen. En dus wordt je taak als het ware bepaald door je mogelijkheden. Maar dat er ergens iemand zit die zegt, en nou ga jij dat doen, dat wil er bij mij niet in. Want als dat het geval zou zijn, dan zouden we eigenlijk zelf niks hoeven te doen. Dan zou het zinloos zijn om als geest te streven naar bewustwording, want als het geschreven staat, krijg je het toch. En als mens, waarom zou je geen plezier hebben? Als je het niet mag hebben, krijg je het vanzelf niet. En als je het wel hebt en het is je gegund, waarom zou je het niet nemen? Nee, ik heb echt het gevoel We hebben te veel mogelijkheden zelf. En soms zijn we ongeduldig. Nou, natuurlijk, dan kiezen we verkeerd. Omdat we niet willen wachten op het ideale punt. Dan kunnen we ons later beklagen, maar dat helpt ook geen steek. Of we kunnen onszelf door allerhand overwegingen laten leiden en eigenlijk iets kiezen waarvan we weten, nou ja, het is niet ideaal. Dan denken we, nou ja, goed, dat nemen we dan wel. Maar ja, dan zitten we er natuurlijk aan vast, met alle gevolgen van dien. Maar we hebben de mogelijkheid gehad om anders te doen. Het is onze keuze, het is onze overlegging. En dat impliceert dat de belevingen die wij dus hebben tijdens een stoffelijk bestaan en bewustzijn dat eruit voortkomt, voor 19e misschien zelfs wel, vanuit onszelf voortkomt en niet deel is van een ons opgelegde taak. Ik wil zelfs nog verder gaan. Wanneer je deel uitmaakt van een proces dat onvermijdelijk is, dat dus als het ware wetmatig gecreëerd is, dan kun je er deel van zijn, maar je hoeft het zelf niet te beseffen. En je kunt met heel andere bedoelingen leven en werken en doen en helemaal niet beseffen wat je eigenlijk tot stand brengt. Dat is een genade aan de ene kant natuurlijk, maar aan de andere kant is het ook een vrijheid. Daar waar de dwang ontstaat, zijn we niet in staat de werkelijkheid helemaal te beseffen. Want we hebben ons eigen leven, onze eigen emotionaliteit, onze eigen bewustzijnsachtergronden, onze eigen onevenwichtigheden. En als je dan denkt aan een halgeest, aan alles vereend, weet u wel, dan zeg je tegen jezelf ook, ja, het kan wel dat het allemaal één is, maar ik kan slechts daar eenheid vinden waar ik eenheid aanvoel. Dus voor mij bestaat dat grote geheel nog niet. Maar laat ik dan in ieder geval rekening houden met de harmonieën, met de verwantschappen die ik aanvoel, en laat ik daarmee werken. En dan zo goed mogelijk. Op dat ogenblik doe ik in ieder geval wat hoort bij mijzelf. Ja, het is een krankzinnig verhaal waarschijnlijk. Maar laten we eerlijk zijn. Iemand van u begaat een misdaad. Is dat nou een misdaad? Dat wil zeggen, was de daad slecht? Of was het meer een misser omgezet in daad? Een verkeerd begrip misschien? Een verkeerde voorstelling van zaken? We zullen gaan kijken en dan zien we er een hele hoop schuldzaken eigenlijk niet tellen. Dat we daar gewoon te maken hebben met zaken die onvermijdelijk waren. Het kon haast niet anders. Dan kan de wereld, de stoffelijke wereld dan, wel zeggen, ja, maar dat is verkeerd. Vanuit de gemeenschap hebben ze waarschijnlijk gelijk. Maar telt het voor die mens persoonlijk ook. Ik heb eens iemand meegemaakt, in de geest hoor, die tegen mij zei, ach, de mensen denken dat er veel heiligen en nog veel meer zondaars zijn. Er zijn maar een paar heiligen en een paar zondaars. En de rest is gewoon de doorsnee die nog moet zoeken waar ze naartoe wil. Ik denk, daar heb je gelijk in. Dat is een werkelijkheid waaraan je niet kunt ontkomen. En wanneer u kijkt naar deze nieuwe tijd met al zijn gebeurtenissen, dan zult u misschien zeggen, ja, er zijn toch een hele hoop dingen fout. Bijvoorbeeld, wat wordt er niet gezondigd tegen de democratie? Weet u wat democratie is tussen waakjes? Ik niet. Het is een verzameld begrip dat alles dekt. Net zoals in de Bijbel alles gedekt wordt van Zuid-Afrika toe tot een absolute vrijheid die anderen voor zichzelf opeisen. Nee, ik denk in deze tijd is eigenlijk een rechtlijnigheid belangrijk geworden. En wat u democratie noemt, dat is over het algemeen een praatcollege dat door de omstandigheden wordt geregeerd. Er is een tijd dat beslissingen moeten worden genomen, dat er iets moet worden gedaan. En dan weet ik wel dat de mensen erg schuw zijn van sterke mannen. Maar wanneer één persoon of een paar personen de beslissingen kunnen nemen, dan gaat het allemaal veel vlotter. Dan kun je veel meer bereiken. En er zijn landen genoeg waar ze dat ontdekken. Kijk bijvoorbeeld in Rusland. Ze willen hervormen. Dat kan niet zolang de oude structuur helemaal gehandhaafd blijft. Dus wat moet er komen? Een president, een nieuw ministerscollege, dat zo is uitgekiend dat ze in staat zijn om weerstanden te overwinnen, die anders altijd het geheel van het volk zouden overspoelen. En in zekere zin heb je in Nederland hetzelfde. In Nederland zijn ook een hele hoop dingen die rechtgezet moeten worden. En nou weet ik niet of de manier waarop dat gebeurt nou de meest ideale is. Ik kan daar van mijn standpunt niet over oordelen. Maar ik kan wel één ding zeggen. Wanneer er mensen zijn die beslissingen durven nemen, dan is dat altijd iets goeds. Want nemen ze de verkeerde beslissing, dan wordt in ieder geval duidelijk wat je niet moet doen. De waarheid is iets dat voortdurend fluctueert, ze verandert van aard. Het is net wetenschap. Wetenschap is een kennisgeheel dat zichzelf presenteert als absolute waarheid en elke keer zijn waarheid verandert om absoluut te kunnen blijven. Dus al die dingen kunnen wel eens verkeerd uitlopen, natuurlijk. Maar er worden mogelijkheden geschapen, ontwikkelingsmogelijkheden. De verstuiving wordt gebroken. Er komt een nieuwe mogelijkheid en een nieuwe toestand. Kun je zeggen, ja, maar voor mij is dat onvoordelig. Kan zijn, maar voor een ander zal het voordelig zijn. Dan kun je niet zeggen, het is onrecht, want het is voor meer voor onvoordelig dan voor enkele voordelig. Ja, waar? Maar wanneer het verandert, dan moet je in ieder geval iets gaan doen. Dan kun je weer zoeken naar andere vormen. En ja, je kunt wel met idealen lopen leuren. Dat doen ze in deze wereld van nu erg veel. Hè? Idealen, dat zijn de spandoeken die ze voor zich uitdragen, terwijl ze al bezig zijn om zichzelf tegen te zondigen. Maar al die idealen op zichzelf zijn droombeelden. Droombeelden die verwazen. De apartheid is ook begonnen als een ideaal om de bruine broeders en de zwarte broeders op te voeden. En waar is het uiteindelijk toe gekomen? Een repressieapparaat dat angst heeft voor de mogelijkheid dat degene die men niet voldoende heeft opgevoed, onopgevoede beslissingen zouden nemen waar dan ook het blanke ras onder zou lijden. En zo kun je doorgaan. Al die ideeën hebben gefaald. Er is een tijd geweest dat in de Joodse gemeenschappen een hele hoop, hoe noemden ze ook weer, geen kolgozen, maar iets dergelijks in ieder geval, hadden ze zo van die samenwerkingsverbanden. Nou, dat was echt sociaal. Je werkte voor het geheel en je kreeg wat je nodig had. Maar tegenwoordig wil iedereen meer dan hij nodig heeft en daarom werk je niet meer volledig voor het geheel. Resultaat, ligt er een hele hoop, liggen er tegen de vlakte. Het is in uw gemeenschap ook precies hetzelfde. We kunnen wel roepen, ja, maar we moeten voor alle mensen klaarstaan. Maar wanneer we niet bereid zijn om dan de consequenties daarvan te aanvaarden, en dat zijn de meesten niet, dan kun je beter zeggen, laten we het een beetje mondjesmaat doen. Dat is gewoon realisme. En dat realisme in deze tijd dwingt zich op. Men kan niet meer eindeloos praten vanuit idealen die men zelf niet helemaal in acht neemt. Men kan niet meer spreken vanuit godsdiensten waar men uiteindelijk zelf ook met zijn pet naar gooit. En als je dan met heel veel pet hebt gegooid, dan krijg je een driekronige tiara. Maar al die dingen die werken niet meer. Ik wil niet zeggen dat christendom niet werkt. Christendom werkt wanneer er christenen zijn. Socialisme werkt wanneer er een sociaal verantwoordelijkheidsgevoel is dat niet zichzelf voorop stelt of zelfs maar rekening houdt met zichzelf. En kapitalisme kan ook wanneer het kapitaal rekening houdt met de verplichtingen die het aangaat op het ogenblik dat het probeert met dat kapitaal een interesse te verdienen. Kan allemaal wanneer het verantwoord gaat. Maar gaat hij meer verantwoord? Wat moet er dan gebeuren? Dan moet de zaak eenvoudig omgeroerd worden. Je Je moet eenvoudig de hele zaak weer terugbrengen tot een oerprincipe waaruit een nieuwe opbouw mogelijk is. En gelukkig is die nieuwe opbouw ergens al gaande. Geestelijk ziet het er ongeveer zo uit. Men is een hoop oude vodden aan het verbranden, maar het vuur geeft de warmte die nodig is om anderen te laten leven. En denk ik, ja mensen, eigenlijk leven jullie in een grootse tijd. Maar wanneer jullie daar innerlijk geen deel aan hebben en wanneer je innerlijk niet steeds weer rust weet te vinden, waar kom je dan terecht? Juist in zo'n veranderingsperiode is het noodzakelijk om in jezelf terug te keren tot de simpele waarheid: ik besta. Laat ik mijn bestaan ervaren zonder definities eraan toe te voegen. Laat ik een ogenblik proberen te voelen waar ik verwant ben met al het andere. En als je dat doet, dan vind je in jezelf ook heus wel de kracht om in deze tijd precies op de juiste manier te reageren en mee te gaan met alle dingen. Het is niet zo, als je de Bijbel gehoorzaamt, heb je succes. Zoals sommigen beweren. Of met onze geheime leer kun je uiteindelijk het brengen tot rijkdom en aanzien. Dat is ook niet waar. De enigen die dat bereiken zijn degenen die toch al bovenaan zaten. Dus, laten we in godsnaam onszelf niets voormaken. Maar als we die innerlijke rust hebben, dan kunnen we juister reageren. En onze gastspreker van zo dadelijk zou waarschijnlijk zeggen: door de verwantschap die we innerlijk zo beleven, kunnen we de dingen rond ons als het ware naar onze hand zetten wanneer het nodig is. Ik geloof dat de ontwikkeling die geestelijk op het ogenblik plaatsvindt, en dat bedoel ik ook in de geesten van de mensen, wijst naar een andere manier van leven. Wanneer ik kijk naar de wetenschap en ik zie dat ze hier en daar filosofie nodig heeft en misschien al naar mystiek grijpt om haar eigen conclusies als het ware verder te kunnen extrapoleren en duidelijk te maken, dan zeg ik ja, dat gaat de goede kant uit. Mensen die van binnenuit leven kunnen baas zijn over de uiterlijke wereld. Maar mensen die zich voortdurend op de uiterlijke wereld richten, zijn slechts de slaven van omstandigheden die ze niet eens begrijpen. Ja, dat was naar mijn mening, mag ik ook zeggen. Ja, en per slotverrekening, laat u een compliment geven. Ik neem niet aan dat u allemaal zo bijgelovig bent. Dus u denkt na. En u denkt na en u wilt het geestelijke niet verwerpen. Nou, dat vind ik een goed punt. Ik moet niet zeggen, de geest zal het wel opknappen. Want als u dat zegt, nou komt het meestal verkeerd uit. Maar u moet gewoon zeggen, ik voel mij verwant met de geest. De kracht van de geest is in en met mij. En daardoor kan ik beter waarmaken wat ik voel te moeten zijn. En als je dat doet, nou ja, dan zit je aan de grenzen van een inwijdingsproces. Dat wens ik u natuurlijk allemaal van harte toe. Het zou reuze leuk zijn als u allemaal werkelijk volledig ingewijd bent. Dan kom ik hier nog om te leren. Maar totdat het zover is, ja, zullen we moeten proberen om op een of andere manier de mensen te helpen. En gezien de grote divergentie van de ontwikkelingen in vele mensen, geloof ik dat we het best kunnen wanneer we ze persoonlijk gaan aanpakken. Inspiratie. En dat heeft één voordeel: de geest kan niet transpireren, dus de transpiratie blijft bij de inspiratie achterwege. We kunnen, dacht ik, op deze manier, ook wanneer zo dadelijk, want u weet het, we zitten wat dit medium betreft althans in de eindfase, kunnen we gewoon zeggen, we gaan toch verder, maar anders. En dat anders betekent dat u veel meer op uzelf toegespitste mogelijkheden krijgt en de geest probeert, zodra u met haar in harmonie bent, u te helpen om verder te gaan. Met de woorden van de Beun: wanneer een harmonie is ontstaan, zal ze altijd in u weer klinken en ze wordt in u tot een vermogen om het andere te beseffen en te veranderen. Laten we dan maar hopen dat dat voor alles in uw wereld voor u geldt. Dan is toch het jaar 2000 misschien een begin van allerhand idealen, ook al zal het er anders uitzien dan de schrijver van het boek van die naam ooit heeft bedoeld. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond. Ja.